erbij was, was verslaggever Jo van der Spek.
Nou, er waren er nog een paar. Onder andere ook verslaggevers. Ja, het eerste wat eigenlijk opviel aan deze zaak is dat er meer dan gebruikelijke veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Ja, de Schapenstraat, dat is die straat waar 2 jaar geleden bijna een pand ontruimd werd, opnieuw gekraakt werd en waarbij vervolgens met groot materieel en met ook veel geweld voor de 2e keer een ontruiming werd gepleegd. Een van de mensen die daar werd gearresteerd en later overleed in de politiecel is de inmiddels bekende Hans Kok. 22 verdachten waren gedagvaard, in tweede instantie nu voor de meervoudige kamer. De helft daarvan is ongeveer verschenen vanmorgen. De meervoudige kamer die wordt voorgezeten door het hoofd van de sectie strafzaken van de Amsterdamse rechtbank. En dat is meester Michels. Dat is ook de man die die bijzondere veiligheidsmaatregelen heeft bevolen. En dat betekende onder andere dat bijvoorbeeld alle verdachten die alleen met een dagvaarding in hun handje naar binnen konden, eerst moesten worden gefouilleerd voordat ze de rechtszaal binnen konden. Ook de secretaresse van een van de 7 advocaten, die werd niet tot de rechtszaak toegelaten. De advocaat vond dat nodig om wat administratieve hulpdiensten te verrichten. Er blijkt inmiddels een brief te zijn gekomen van de Orde van Advocaten aan de president van de Meervoudige Kamer, meester Michels, waarin wordt gevraagd om die secretaresse toch toe te laten. Dat is een van de redenen waarom de zitting zojuist geschorst is, omdat men zich daarover moet beraden. Aan het begin van de zaak werd een van de 11 aanwezige verdachten enigszins tussendoor de gelegenheid gegeven om een verklaring af te leggen. Maurice was dat en na het afleggen van die verklaring liep hij met 3 collega's de rechtszaal uit. We vroegen hem eventjes waarom hij nou precies die rechtszaal verliet.
Nou, dit is gewoon heel theater. We worden gewoon niet serieus genomen en ik vind het gewoon belachelijk wat hier gebeurt.
Maar hoe weet je dat? Want de rechtszaak is nog nauwelijks begonnen.
Ja, de rechtszaak is begonnen, maar alle onderzoeken van Hans Kok en mishandelingen van verdachten, waaronder onszelf dus, zijn gewoon in de wind geslagen door die minister, beschermd zeg maar van, ja, er is niks aan de hand. En wij worden gewoon veroordeeld en het is gewoon een belachelijke zaak. Niet wij worden veroordeeld te worden, maar hun. En we zullen ze dan ook gewoon pakken als ze ons veroordelen.
Hoe bedoel je dat?
Nou, de t-shirtjes heb je gezien.
Het is, op het t-shirt het bekende affiche, jullie hebben Hans Kok vermoord, wij pakken jullie.
Ja.
Nou hebben de advocaat uitvoerig betoogd dat een aantal getuigen, onder andere die mensen die jullie zogezegd willen pakken, moeten komen als getuigen. Als die komen, dan neem ik aan dat je wel weer in de verdachtenbank gaat zitten.
Misschien wel, dat weten we nog niet.
Dat zou een kans kunnen zijn om ze op jouw manier ter verantwoording te roepen.
Ja, dat zou een kans zijn, maar dan zit je nog steeds vast op het aan het rechtssysteem wat in Nederland geldt. En daar heb ik geen zin aan om aan mee te werken.
Je hebt sowieso geen vertrouwen in welk rechtsproces dan ook?
Nee, ik heb helemaal geen vertrouwen in welke instelling op die aan de overheid meewerkt.
Goed, moeilijke klanten dus voor de rechtbank. De 7 advocaten van de 22 verdachten die hebben inderdaad vanmorgen, eigenlijk de hele morgen nodig gehad om al hun argumenten aan de rechter voor te leggen waarom een aantal getuigen tegen de zin van de officier van justitie toch moeten worden gedwongen, gedagvaard, om op de zitting te verschijnen. En dan gaat het er allemaal om dat de verdediging stelt, kijk, jullie hebben nu een aantal mensen voor de rechter gesleept om zich te verantwoorden voor stenen gooien en dergelijke, maar jullie vergeten erbij dat ook door de andere kant, door politieagenten, mensen ernstig zijn mishandeld. Er is geschoten op iemand, er is een jongen aan zijn ogen gewond geraakt. Er zijn zelfs in de ziekenwagen waarmee mensen vervoerd werden naar het ziekenhuis nog mensen mishandeld. Er zijn allerlei onderzoeken in gedaan, maar geen van die politieagenten wordt vervolgd. Om nu toch dit te onderstrepen dat dit allemaal gebeurd is en om daarmee eigenlijk te zeggen dat het Openbaar Ministerie niet één partij kan vervolgen en de andere partij vrij uit kan laten gaan, daarvoor moeten al die getuigen worden gedagvaard. En dan hebben we het niet alleen over politieagenten en journalisten die erbij waren, maar ook burgemeester Van Tijn, commissaris Van Inge en de minister van Justitie Kortas Alters zou moeten komen om in de rechtszitting te getuigen. De officier van Justitie die heeft dat nog steeds geweigerd en heeft dat vanmorgen ook weer herhaald dat ze dat weigert, want zij zegt zowel bij de rechtercommissaris als bij de Rijksrecherche hebben veel van deze getuigen al allerlei verklaringen afgelegd. Advocaten konden daar ook bij zijn en hadden ook de gelegenheid om hun vragen te stellen. Daar hebben ze in veel gevallen geen gebruik van gemaakt omdat ze dat niet juist in deze openbare zitting willen doen. Bovendien wordt ook opnieuw gezegd dat een aantal agenten niet wil komen omdat ze bang zijn voor bedreigingen. En als laatste argument de proceseconomie. Kortom, het zou allemaal zoveel tijd gaan kosten om alle mensen uitvoerig te laten getuigen dat ze dat toch maar liever niet wil. Waarom nu toch daar zoveel nadruk op wordt gelegd om die getuigen te laten komen. Nu aan het woord één van de zeven advocaten, Joop Segers.
Het is dus zo dat de officier van justitie door de dagvaarding van alle mensen, of van een groot deel van de mensen die gearresteerd zijn bij de ontruiming van de Schaapmanstraat, door de dagvaarding daarvan, legt hij dus eigenlijk de schuld van de escalatie van die situatie op 24 oktober 85, legt hij bij alleen de arrestanten, bij de demonstranten. Uit de onderzoeken is komen vast te staan, met name dan het onderzoek naar aanleiding van het overlijden van Hans Kok en het onderzoek van de Nationale Ombudsman, is komen vast te staan dat ook de politie een aantal ernstige fouten gemaakt heeft. Niettemin ziet nog de minister van Justitie, nog de officier van Justitie in Amsterdam aanleiding om agenten te vervolgen, voor wat dan ook. En evenmin ziet de burgemeester in Amsterdam kennelijk, want dat antwoord hebben we nooit ontvangen, kennelijk aanleiding om disciplinaire maatregelen te treffen tegen die agent. Kortom, alle agenten in de tijd betrokken bij die ontruiming, die gaan vrij uit. En de arrestanten worden in het beklaagdenbankje gezet.
Maar daar geef je mee dus eigenlijk aan, omdat ze vrij uitgaan, moeten ze hier komen getuigen, om ze nogmaals aan de tand te voelen, ten overstaan van hun toenmalige slachtoffers, wat ze nou eigenlijk misdreven hebben daar. Nou, is dat niet een beetje ook de politieke inzet van dit proces dan?
Nou ja, ik zal niet ontkennen dat er natuurlijk een politieke inzet is bij dit proces. Als die er niet zou zijn, dan hadden wij ook geen behoefte aan de minister en aan de burgemeester. Tuurlijk, er is van begin af aan gehamerd op de verantwoordelijkheid van de politieke kopstukken in deze zaak. Overigens een verantwoordelijkheid die zich ook heel nadrukkelijk naar zich toegetrokken hebben. Duidelijk is wel de minister die zelf het onderzoek in de zaak Kok heeft verricht. Nou ja, niet zelf, maar hij heeft daar in ieder geval voornamelijk de coördinatie in gehad. En ik vind dat dat politieke aspect, dat willen wij inderdaad benadrukken door aanwezigheid te verlangen van die kopstukken van de burgemeester en van de minister.
Joop Segers, een van de zeven advocaten in het Schaapmanstraatproces. Op dit moment zijn alle partijen aan het lunchen, neem ik aan. Na die schorsing zal meester Michels, de president van de rechtbank, moeten beslissen over dat toch wel cruciale verzoek om een aantal belangrijke getuigen te laten verschijnen op die rechtszaak. En dat zal dan bij de volgende gelegenheid moeten zijn, want vandaag lukt het natuurlijk niet meer. En die volgende gelegenheid, dat zal dan zijn op 14 oktober, want dan is er opnieuw een hele dag uitgetrokken voor het Schaapmanstraatproces.
En hoe het verder gaat daar in de Paleis van Justitie, dat melden we u in de loop van vandaag nog wel.
Werden gearresteerd, zullen bij verstek worden veroordeeld. De advocaten van de actievoerders hebben vanmiddag de verdediging neergelegd, toen de rechtbank niet wilde ingaan op het verzoek een aantal getuigen te horen. De advocaten wilden van de strafzaak een politiek proces maken, waarin politiebeleid en politieoptreden aan de orde zouden worden gesteld. Hiervoor had men gevraagd om onder meer minister Korthals Altus van Justitie, burgemeester Van Tijn en een aantal ME'ers en arrestantenbewaarders als getuigen te dagvaarden. Meester Michels, voorzitter van de strafkamer, liet vanmiddag weten geen van de gevraagde getuigen te zullen oproepen. Het politiebeleid, nog de zaak Hans Kok, nog klachten over politieoptreden zijn vanmiddag aan de orde, aldus Michels. Dat er over en weer klappen zijn gevallen, daarover is de rechtbank voldoende geïnformeerd, zo motiveerde hij de afwijzing. De advocaten lieten daarop weten zich zo nodig belemmerd te voelen in een effectieve verdediging van hun cliënten en ze besloten de verdediging neer te leggen. Verdachten en advocaten verlieten daarop de rechtszaal. De actievoerders zullen daarom bij verstek worden veroordeeld. Hun advocaten hebben aangekondigd tegen die veroordeling in beroep te zullen gaan. Tijdens dat hoge beroep gaat men opnieuw vragen om de burgemeester, de minister en politiemensen als getuigen te dagvaarden. Dan, in de gemeenteraad debatteerde de gemeenteraad debatteerde.
Radio Nieuwsdienst verzorgde het ANP. Bij de Nederlandse vestigingen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé zullen meer dan 600 arbeidsplaatsen verdwijnen. Dat is bijna een derde van het totale aantal. Dit staat in een reorganisatieplan dat de directie aan de ondernemingsraad en de bonden heeft voorgelegd. De grootste klappen vallen bij de Nestlé-vestigingen in Rotterdam en Gorinchem. In Rotterdam wordt de melkpoederfabriek gesloten waar 225 mensen werken. In Gorinchem zal de productie van gecondenseerde melk worden stopgezet. Hierdoor vervallen 120 arbeidsplaatsen. De directie denkt dat gedwongen ontslagen niet zijn te voorkomen. Dit aantal kan liggen tussen de 0 en 400, aldus directeur De Man. De reorganisatie is volgens de directie nodig omdat Nederland voor de productie van exportproducten te duur is geworden. Ook is er sprake van een daling van de export van gecondenseerde melk. Staatssecretaris Dees vindt het ongevraagde onderzoeken van alle ziekenhuispatiënten op de ziekte AIDS in strijd met de rechten van de mens en dus uit de boze. De bewindsman heeft dit laten weten bij de installatie in Rijswijk van de Nationale Commissie AIDS-bestrijding. Volgens staatssecretaris Dees wegen de eventuele voordelen voor het verplegend personeel niet op tegen de nadelen voor de patiënten. Het belangrijkste blijft het recht van de patiënt om zelf over een AIDS-onderzoek te beslissen. Bovendien, zo zei de heer Dees, zijn er andere manieren om het risico van besmetting voor het ziekenhuispersoneel zo klein mogelijk te houden. De vereniging Milieudefensie vindt dat de overheid harde maatregelen moet nemen tegen de vervuiling van het grondwater, waardoor de drinkwatervoorziening wordt bedreigd. Milieudefensie heeft vandaag in Soestduinen het startschot gegeven voor een campagne die de aandacht vestigt op dit probleem. Aan de vervuiling van het grondwater kan volgens de vereniging alleen een halt worden toegeroepen door strenge regels. De bestaande milieuwetten kunnen hiervoor gebruikt worden, aldus Milieudefensie. De milieuorganisatie denkt dat ingrijpende veranderingen nodig zullen zijn. Ze denkt hierbij aan een halvering van het autoverkeer en het drastisch terugbrengen van de veestapel. De 7 advocaten van 21 verdachten die in oktober 1985 zijn opgepakt bij het ontruimen van het kraakpand in de Amsterdamse Schaapmanstraat hebben de verdediging neergelegd. Ze verdwenen met hun cliënten uit de rechtszaal nadat de rechtbank hun verzoek had afgewezen om ruim 20 getuigen te horen. Onder die getuigen zijn minister Korthals Altes van Justitie, burgemeester Van Tijn van Amsterdam en de deurwaarder en beleidsmedewerkers van de gemeente en de politie. De raadslieden hadden via deze getuigen willen aantonen dat de verkeerde mensen terecht staan. Na de ontruiming van het kraakpand in Amsterdam is destijds Hans Kok in een politiecel overleden. De Nederlandse mijnen
al 4,5 miljoen gulden voor uit te geven. Omdat dat ook nog niet genoeg is, komt er binnenkort een openbare inschrijving waar bedrijven zich kunnen aanmelden om ook een deel van het risico op zich te nemen. De afgelopen jaar is daarover al onderhandeld met de perscombinatie en met het nieuws van de dag. Maar deze twee dagbladen of dagbladcombinaties zien zo'n experiment voorlopig niet zitten. Zolang de mediawet reclame op de lokale televisie verbiedt, is zo'n tv-station voor de Amsterdamse dagbladen niet interessant. Kost meer geld dan het zou opbrengen. Omdat die lokale tv na een experiment van 3 jaar zichzelf moet kunnen bedruipen, lijkt het erop dat wethouder Etty met zijn plan een manier heeft gevonden om de mediawet te omzeilen.
Nou, niet om de mediawet te omzeilen, dat lukt niet in alle opzichten op dit moment. Wat ik wil is dat er in Amsterdam professionele lokale televisie komt. Ik heb het afgelopen jaar geprobeerd met Parool en Nieuws van de Dag het zover te krijgen dat zij samen daar initiatieven toe zouden nemen. Dat loopt nog niet zo erg hard. Bovendien heb ik de kritiek erop gekregen van een aantal mensen zeggen van ja, waarom alleen naar die kant kijken. Het voorstel wat ik nu heb gedaan is om een openbare inschrijving te houden om in Amsterdam lokale televisie te gaan maken waarbij wij bereid zijn om de helft van de kosten voor de komende 3 jaar op onze schouders te nemen. En waardoor dus het risico wat men loopt, omdat er nu nog geen reclame mag, enigszins van de schouders wordt afgenomen. En ik hoop dus dat alsnog daarmee Parool en Nieuws van de Dag over de brug komen. Maar anders zullen we met anderen, hebben ze hun kans gehad.
Maar u zegt van wij stellen de helft van het risico dragend kapitaal beschikbaar over de komende 3 jaar. En dan zegt u dat is 1,5 miljoen. Hoe komt u erbij dat u 3 jaar professionele lokale tv kunt maken voor 3 miljoen?
Nee, dat is de kosten van het maken van een uur professionele televisie per dag op jaarbasis kost 3 miljoen. En we zijn bereid daarvoor de helft of iets minder dan de helft op tafel te leggen. En dat 3 jaar lang. Dus dat betekent in 1 keer een bijdrage die neerkomt op ongeveer 4,5 miljoen gulden.
Ja, maar ik had toch echt het idee dat televisie iets duurder was dan 3 miljoen per jaar. Nou, wilt u de rest financieren?
Ben ik daar niet 100% deskundig in. Maar ik heb me daarover laten adviseren dat dit het bedrag is waarvoor je dat kunt gaan doen. En dat er nog veel meer besteed kan worden, dat is ook duidelijk. Maar je kunt dus een uur per dag lokale televisie gaan maken voor 3 miljoen gulden per jaar.
Als ik het goed begrijp, gooit de gemeente nu een klein visje uit, CQ 1,5 miljoen per jaar, op een grote vis, CQ een investeerder die die lokale televisie op poten zet, te vangen.
Ja, dat is juist.
Maar als dat nou mislukt, dit experiment, dan is de gemeente 3 keer 1,5 miljoen, 4,5 miljoen kwijt.
Nee, dan is er in ieder geval 3 jaar lang lokale televisie gemaakt. En als dan de wetgeving niet voldoende is veranderd of men heeft niet op andere wijze geld weten te krijgen, dan is het daarmee over. Wat we niet willen gaan doen is een permanente subsidierelatie maken. Dus niet dat de overheid, zoals met Hilversum, voor altijd en eeuwig vastzit aan het betalen daarvan. Dus 3 jaar de tijd om het van de grond te krijgen. En in die tijd heeft Amsterdam al een lokale televisie, dus het geld is zeker niet weggegooid. Maar wij hopen dat het daarmee een vaste basis krijgt die zonder gemeentelijke inbreng kan blijven bestaan.
U heeft eerst de perscombinatie Nieuws van de Dag aangezocht met het idee van die hebben een kabelkrant. Daarmee, met het geld ook daaruit, zou je een lokale televisie kunnen combineren. Maar dan heb ik begrepen dat die twee uitgevers of die twee dagbladen iets hebben van hahaha, dat kost ons alleen maar geld en we gaan geen goed geld achter slecht geld aangooien.
Ja. Nou, ze zeggen niet ronduit nee, maar ze zeggen ook zeker niet ronduit ja. En dat betekent dat ik op andere wijze dat moet proberen. Maar ze zijn bang voor de risico's. Dat is ook logisch ook, omdat ze op dit moment hun advertentieinkomsten krijgen via gedrukt papier. En dat willen ze graag zo houden. Maar ik denk dat dat weinig toekomstgericht is. Ik denk dat overal in de wereld lokale televisie eraan aan het komen is. En dat alleen maar winst maken voor dat soort bedrijven via hun krant, via de advertentie in de krant, dat dat niet toekomstwaarde heeft. Dus men zal wel moeten, denk ik. Maar zelfs zijn ze nog niet overtuigd. Maar ik hoop dat, dat door wat pressie en door een deel van het beginrisico over te nemen, dat ik ze zover krijg.
Zijn er nog andere kandidaten dan?
Jazeker.
Wie dan?
Als ik dat zou zeggen, dan zou ik het ze te makkelijk maken. Maar ik kom met een openbare inschrijving. En er zijn er zelfs nog instanties die ik niet ken, die dan de mogelijkheid krijgen om ook mee te doen.
Aldus wethouder Walter Etty, in het kader van zijn portefeuille voor lokale radio en televisie. Hij maakte zijn televisieplan vanmorgen bekend bij de officiële opening van het NILO. Dat staat voor het Nederlands Instituut voor Lokale Omroepen. Het NILO beheert de studio en de faciliteiten van Sky Channel aan het Rembrandtplein. Het is de bedoeling dat individuele videogroepen tegen gereduceerd tarief van die faciliteiten gebruik kunnen maken om er lokale tv-programma's te maken. Er is nog wat kritiek op die tarieven die die videogroepen berekend gaat worden. Een dag studiohuur bijvoorbeeld gaat 1500 gulden kosten, waardoor armlastige videomakers geen gebruik van die professionele faciliteiten zouden kunnen maken. De suggestie om die videoprogramma's dan maar te laten sponsoren door het bedrijfsleven stuit ook op kritiek van de videomakers. Sponsors zijn in het algemeen alleen geïnteresseerd in leuke programma's, waardoor zogeheten controversiële onderwerpen niet meer aan de orde zouden kunnen komen. En dat is niet bevorderlijk voor de pluriforme aanbod op de lokale tv. Al dus vanmorgen een van de aanwezige programmamakers. Van lokale naar regionale radio, dat is niet zo'n erg grote stap. We gaan even naar Rotterdam. Volgt een journalist Bakker Schut op zijn reis naar de Frankfurter Boegmessen. Waar het recht ophoudt, begint de oorlog. Oftewel hoe een Amsterdamse advocaat de Bondsrepubliek trotseerde, gluren bij de Oosterburen.
En voordat we u teruggeven aan Thijs Lievering op het Centraal Station, even aan de telefoon Stan van Hauken.
Ja, vanaf Schiphol. Ik ben in afwachting van Pieter Herman Bakker Schut, de Amsterdamse advocaat tegen wie in Duitsland nu een strafvervolging loopt vanwege een bijlage bij zijn proefschrift. En die bijlage die zal aanzetten tot allerlei terrorisme. Daar komt het in grote lijnen op neer. En ik wacht nu op hem om om 9:15 af te vliegen naar Frankfurt, naar de Frankfurter Boegmessen. Want die bijlage is in Duitsland in beslag genomen afgelopen dinsdag. En toch gaan we proberen te kijken of er überhaupt daar waar het vrije woord is, namelijk op die Frankfurter Boegmessen, waar de hele wereld aanwezig zal zijn wat betreft uitgevers en boekhandelaren, of dat boek daar überhaupt nog kan liggen. En het zou kunnen zijn, het risico loopt Pieter Herman Bakker Schut, deze Amsterdamse advocaat, dat hij straks gewoon aangehouden wordt in Duitsland. Daarom houden we jullie op de hoogte van wat er zal gebeuren in de loop van de dag. Oké?
Uitstekend, Stan, dank je.
Meine Damen und Herren, wir bitten Sie, Ihre Rücklehne gerade. Kader zu stellen. Und in einigen Augenblicken werden wir Ihnen den Gebrauch der Sauerstoffmaske vorführen. Wenn Sie da noch Fragen haben, wir werden sie gerne beantworten. Die Vorführung wird geschehen in niederländischer und englischer Sprache. Aber wie gesagt, wenn Sie noch Fragen haben, werden sie gerne beantworten.
Bijna 9:30 zit in het vliegtuig naar Frankfurt, waar we over een minuut of 25 zullen aankomen. De derde rij, naast me zit Pieter Herman Bakker Schut, tegen wie een strafvervolging loopt in West-Duitsland, in de Bondsrepubliek, vanwege publicatie van een boek. Dat is tenminste de directe aanleiding van die strafvervolging. Een boek dat al in juli van dit jaar in de Bondsrepubliek verscheen. Het heet Das Info. En het is een supplement bij het proefschrift van Pieter Herman Bakker Schut dat handelt over de politieke verdediging in strafzaken. En waarmee hij oktober vorig jaar promoveerde aan de Universiteit van Utrecht. Wel nu, die bijlage is dus de directe aanleiding. Maar, meneer Bakker Schut... Voordat we daarover beginnen, wat is de inhoud van Das Info?
Das Info is een verzameling van brieven van gevangenen uit de RAF. Onder elkaar en uit de tijd van 73 tot 77. Waarin ze dus discussieerden over de achtergronden van de stadguerrilla in West-Europa, de perspectieven. Maar met name ook de hongerstakingen, hun isolement, wat daar tegen te doen was. En alles wat hun in die tijd als gevangenen, als gefolterde gevangenen, bezig hield. Dat is de inhoud van het boek. Dus zuiver brieven. Het zijn dus documenten, kun je zeggen.
Legale documenten die als bijlage gelden voor je proefschrift.
Ja, waren het brieven die regelmatig in beslag zijn genomen, maar ze allemaal steeds weer zijn teruggegeven aan de gevangenen. Dus het zijn volstrekt legale brieven. En ik heb ze dus gebundeld. Ik had er natuurlijk in mijn proefschrift al uit geciteerd. En trouwens, op het proces zijn ze ook regelmatig aan de orde gekomen. En ik heb nu een vrij complete set daarvan uitgegeven als documentenband. Wat je moet zien als bronnenmateriaal voor mijn proefschrift inderdaad. In die zin heeft het er direct mee te maken, maakt het er deel van uit. Alhoewel het formeel niet deel van het proefschrift uitmaakt.
U stelt dat die wetenschappelijke bijlage, die nu in beslag is genomen, de formele stok is om de hond te slaan, maar dat het primair om andere zaken gaat.
Nou, waar het primair om gaat is natuurlijk, zoals dat de afgelopen 15 jaar steeds is geweest, om het doodzwijgen van de gevangenen. Ook nog 10 jaar na hun dood, want er zijn vooral een aantal brieven bij van gevangenen als Andreas Baader, Ulrike Meijenhof, Broeder Lens Lien, Janka Raspe, die dus al meer 10 jaar geleden dood zijn. Nou, dat is het eerste, het doodzwijgen van de gevangenen, ook nog na hun dood. Dus als onderdeel van die isolatiefolter die al 15 jaar bezig is. En een tweede punt is natuurlijk dat, daar moeten ze mij mee meenemen, want ik ben nu eenmaal degene die het uitgegeven hebben. Bovendien hebben ze mijn proefschrift natuurlijk ook helemaal niet leuk gevonden, maar dat ging te ver waarschijnlijk om dat wel in beslag te nemen. En daarmee natuurlijk ook duidelijk maken dat de vrijheid van advocatuur zijn grenzen heeft, dat de vrijheid van wetenschappelijk onderzoekers zijn grenzen heeft. Wat
betreft dat proefschrift, want daar gaat het in eerste instantie dan ook weer om, dat is de achterliggende zaak die meespeelt. Wat is kort samengevat de essentie van dat proefschrift?
Nou, de essentie, dat kan je eigenlijk niet zeggen, want het is een case study, het is een valstudie, dus je moet zeggen, het is een beschrijving van het proces tegen de, zoals genoemd werden, de harde kern van de RAF, dus Andreas Baader enzovoort. Daar is een beschrijving van dat proces, plus alle wetswijzigingen eromheen, het persgebeuren eromheen, de detentiesituatie. Ik analyseer dat, daar komt het op neer, met alles erop en eraan.
Met als conclusie?
Met als conclusie, onder andere, waar we het net over hadden, dat het hele proces in het teken stond van het isolement van de gevangenen. Ze mochten zichzelf niet verdedigen, daar kwam het op neer. Ze moesten doodgezwegen worden tot en met hun dood. Kortom, de Bondsrepubliek als rechtsstaat blijft niets van over op het moment dat het om deze mensen gaat. Ja, dat is ook een van de stellingen die ik ontwikkel. Dat de Bondsrepubliek waarschijnlijk de eerste staat ter wereld is waarin folter van gevangenen door de hoogste rechter wordt gelegitimeerd. Dat is, dat gebeurt natuurlijk heel veel, maar het wordt altijd ontkend. En hier zie je eigenlijk dat het met, natuurlijk niet met zoveel woorden, maar het, je wil het uit de betreffende besluiten lezen, dat ze zeggen, maar ja, we doen het en het is nodig.
Op de achtergrond daarvan weer speelt, is dat de Duitsers, de West-Duitsers, de afgelopen jaren erg hebben gepleit voor een Europees rechtsraam. En dat is dan een geunificeerde strafrechtpleging en wetgeving, natuurlijk geënt op Duits model, niet op het meer progressieve Nederlandse model, neem ik tenminste aan. Speelt dat hier ook in uw zaak, ik denk aan de zaak Harm Dost ook, speelt dat daar een rol bij?
Ik weet het niet, maar je kunt veronderstellen dat juist omdat ze toch wel enige tijd zullen hebben nagedacht over de vraag of ze mij zouden aanpakken, dat nu dat wel gebeurd is, dat ze daarmee ook aangeven wat hun grenzen en normen zijn. En dat wanneer wij ons daar niet goedschiks aan aanpassen, dat dan maar kwaadschiks moet. En ook natuurlijk als uitstraling naar andere gebieden. Hè? Inderdaad, wat u noemt de drugs, de bestrijding van de drugscriminaliteit. Überhaupt alles wat met hash te maken.
Samenspanning.
Samenspanning, dus de criminele vereniging zoals dat wij dat nu al geïntroduceerd krijgen in, hebben gekregen in Marienburg. Dat is in Nijmegen, daar zie je dus heel duidelijk al ontwikkelingen. En datzelfde geldt voor samenscholingsverboden op een onschuldige manier bij algemene politieverordeningen. In Amsterdam bijvoorbeeld.
Goed, een slotvraag, nu in het vliegtuig tenminste. Ik hoor net dat ponk, dat betekent, oh, seatbelts weer vast. We zijn aan het dalen. We gaan straks naar de douane toe. Daar hangen meestal van die grote plakaten van RAF-terroristen met foto's en al erop. Daar staat u niet bij.
Nog
maar,
niet.
Nog niet. Maar u loopt wel de kans, heeft u gezegd, het risico dat men wellicht u zelf ook als ongewenst vreemdeling gewoon weer terugstuurt. Wat dan?
Nou, wat dan? Dan heb ik geen keus. Dus dat is het volgende vliegtuig terug. Maar dan...
Juridisch?
Juridisch. Wat daar tegen te doen is, juridisch. Ja. Dat zou ik niet weten, daar moet ik eerst met mijn Duitse advocaat over praten.
Vijf over half tien. Wilt u de stoel weer vastmaken, de rugleuning van de stoel rechtop zetten? Ladies and gentlemen, we're approaching Frankfurt and Main Airport.
Beetje zenuwachtig?
Nee hoor, nee. Ik kijk er wel tegenop, maar niet vanuit angst voor arrestatie, maar meer omdat ik dat het een doodvermoeiende dag wordt met zo'n persconferentie en vervelende vragen. En dat is, enzovoort, enzovoort. Ik
bitte Sie zich aan te schnallen en de rugleuning op te richten. Dames en heren, enige informatie met betrekking tot het vliegveld. Passagiers die overstappen worden verzocht contact op te nemen met een KLM-grondpersoneel. Ladies and gentlemen, passengers with an onward connection are kindly requested to report to KLM ground staff. Dames en heren, passagiere met Anschlussflügen werden gebeten zich aan het KLM bodenpersoneel te wenden. Dank u wel.
Succes. Ik heb nog één slotvraag. Er staat een Latijnse spreuk op uw das, meneer Bakkerschut.
Dat klopt, ja. Die luidt, ubi judicia deficiunt incipit bellum. En dat betekent zo ongeveer waar het recht ophoudt, begint de oorlog. En dat is, dacht ik, een spreuk die boven het gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden staat. En ik heb een cadeau gekregen, deze das, van de jonge balie van... De Haagse Orde van Advocaten.
Nou vrees ik alleen dat de douane in Duitsland geen Latijn kent.
Nee, dat weet ik wel zeker.
meneer Bakkerschut, we zijn net geland. We... Taxi je nu langzaam naar de luchthaven toe. Heeft u nou zo'n exemplaar van Das Info bij?
Ja, ik heb mijn eigen exemplaar meegenomen met mijn naam erin. En er ook nog ten overvloede bij privaat bezit. Want voor zover ik de toelichting op het betreffende paragraaf begrijp, mag ik dat nog in mijn bezit hebben zonder dat dat in beslag genomen wordt. Maar ik kan me vergissen natuurlijk.
Waarom mag u het wel in bezit hebben?
Omdat het mijn eigen dom is. Iedereen mag het in bezit hebben op zichzelf. Het mag alleen niet meer verspreid worden. Dat is het. Dus vanaf dit moment is het niet het bezit, maar in het bezit hebben ter verspreiding is strafbaar.
En u heeft er zelf met dikke letters in gezet, privaat bezit.
Ja, precies. Je weet maar nooit.
In een auto van een advocaat van Pieter Herman Bakker Schut, die optreedt wanneer er überhaupt iets zou mogen gebeuren, zijn we op weg naar het centrum van Frankfurt. Wat mij opviel, meneer Bakkerschut, is dat het duurde opvallend lang toen u bij de douane stond.
Ja, dat dacht ik ook. Je zag het ook vergeleken bij de andere mensen. Dat betekent in ieder geval één ding, dat ik er door ben gekomen dat het nog geen hafbevel is, geen arrestatiebevel. Het zou kunnen betekenen, die lange duur, maar dat weet je natuurlijk nooit, dat dit een onderdeel uitmaakt van wat dan heet de beoopachtende vaandoen. Oftewel dat dit wordt genoteerd, hè, want je reisbeweging als verdachte in dit soort samenhang, die worden allemaal gecontroleerd. En je wordt dus, kun je zeggen toch, daar kun je van uitgaan althans, ik weet niet of het zo is, maar je kunt ervan uitgaan dat je gecontroleerd wordt. Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
In eerste instantie dat je reisbewegingen worden gecontroleerd. Dat ze willen weten waar je naartoe gaat en wie je ontmoet en dergelijke. Het kan ook zo ver gaan, het is voor veel leden meermaals gebeurd, maar dan vaak ook op ostentatieve wijze om te laten zien dat het gebeurt. Dus als maatregel van intimidatie, dat je gevolgd.